van mijn andere stukjes lezen uit 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. En we gaan heel het hoofdstuk lezen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn terwille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Tot daar. Voordat ik in het stukje wil gaan duiken, wil ik wel eerst gaan pijzen over de achtergrond van de brief, want 1 Thessalonicenzen is wel een brief waar we redelijk van weten van die gemeente. En in het boek Handeling zien we dat Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis, is hij te horen met Silas, vertrokken. En daar kreeg hij in Troas op een bepaald moment een visioen van een Macedonische man. Thessalonica was de hoofdstad van Macedonië. En die man roept eigenlijk om hulp. En Paulus ontdekt tot deuren dat hij ook, dat hij niet moet bluffen, maar dat hij daar eigenlijk is, maar dat hij moet verder reizen tot in Macedonië en dat hij ook daar het evangelie moet gaan verkondigen. En achter dat hij in Filippi het evangelie verkondigd heeft, komt hij uiteindelijk in de gemeente van Thessalonica. Een stad die eigenlijk nogal wat zettige in dit, dat was de hoofdstad van Macedonië, dat lag langs de Via Ignatia, dat was de handelsweg die tot in Rome eigenlijk ging. Dat was een cultuurstad, een stad die eigenlijk ook getypeerd werd door de keizerverering. Daar moest de Caesar als God vereerd worden. En dat was natuurlijk dat ze heel sterk op stonden. En daar komt Paulus toe en gaat hij eigenlijk het evangelie gaan verkondigen. Zowel aan de Joden die dat wonen, als ook aan de Grieken, de heidenen, die ook het evangelie daar horen. En we lezen in Handeling dat sommige van die mensen effectief tot bekering komen. Maar we lezen ook dat er daar een andere groep is, vanuit de Joden, die niet zo content zijn dat het evangelie tot daar gebracht is. En wat gebeurt er eigenlijk? Die gemeente is eigenlijk nog maar vers van de grond, nog maar eigenlijk zo stap gestart. En ze kregen al meteen verdrukking. Het begint al met de Joden die eigenlijk al naar de stadhouders gaan. En die gaan Paulus gaan aanklagen. En ze zeggen, Paulus verkondigt hier een koning naast de keizer. En dat zat er hem toe dat Paulus eigenlijk al direct moet vluchten uit Thessalonica. En dat hij eigenlijk al direct moet verder reizen. Die gemeente wordt eigenlijk een beetje aan hun lot overgelaten. Die is nog maar eigenlijk vers opgestart. En zo gebeurt het dat Paulus uiteindelijk, wanneer dat hij in Athene is, dat hij Timotheus, die onder banen bij die tweede zendingsreis ook hem vervoegd had, dat hij hem terugstuurt. We lezen dat in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Ik ga misschien even kort lezen. Hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen, want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat we verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is, en u weet het. Daarom heb ik, omdat ik ook dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd, om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te verheef zou zijn geweest. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen. En heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. En dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt. En vurig verlangt om ons te zien zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders. Bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Want nu leven wij, indien u staande blijft, in de Heere. Daar. Dus dat is eigenlijk typeren dan die Thessalonicenzenbrief, is eigenlijk de intieme omgang ervan. Paulus is heel bemoedigd door Timotheus, die weergekeerd is bij hem. Timotheus had gezien dat die gemeente in Thessalonica standig kon, te min van de verdrukking, te min van al de miserie dat ze eigenlijk al gekend hebben in die korte tijd dat in de gemeente eigenlijk opgericht was. En we gaan zien in hoofdstuk 1 dat het zelfs nog veel verder gaat. Dat er zelfs nog veel extra's is dan dat het was. En niet alleen in stand gewoon. Ze zijn ook een licht geweest voor heel Macedonië. Heel chic om in dat hoofdstuk en in heel die brief te mogen zien hoe dat eigenlijk die gemeente al voldoet aan het beeld dat God heeft voor die gemeente. En dat is eigenlijk de achtergrond van de brief. Waarom heb ik dat zo uitgebreid geschetst? Omdat dat wel helpt om in dat hoofdstuk te gaan zien wat dat Paulus eigenlijk wilt gaan tonen. Dat hij het evangelie van Christus eigenlijk wilt gaan ook tonen in die gemeente daar. Hoe dat ze dat daar kunnen gaan uitdragen. En in vers 1 schrijft hij, Paulus, Silvanus, die Silas is ook, en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. De genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft dus aan die gemeente, de Thessalonica, dat hij daar opgericht heeft en die eigenlijk al redelijk rap alleen komt te staan. En het is opvallend dat, eigenlijk als je bekijkt, al de brieven van Paulus zijn eigenlijk geschreven naar gemeentes. Dus chic om te zien, buiten drie, namelijk aan Timotheus niet en aan Titus niet en aan Philemon niet. Maar aan Timotheus en aan Titus worden ze eigenlijk met het doel geschreven om voor de gemeente tot dienst te zijn. En aan Philemon staat er zelfs nog bij dat hij moet voorgelezen worden aan de huisgemeente waar dat hij toekomt. Dus Paulus acht het belang van de gemeente heel hoog. En niet alleen Paulus, we weten Jezus Christus, deed dat natuurlijk ook. Dat was hetgeen dat hij zijn discipelen toe opgeroepen met om dopen te gaan komen. Om één te gaan zijn als die gemeente in Christus. Dat is heel belangrijk. Paulus schreef aan die gemeente omdat hij een verlangen had om hen er te zien, wat hij verhinderd was. Maar je wilt dat die gemeente staande blijft. En die gemeente is gefundeerd in Jezus Christus. Dat ze aangenomen zijn. Waarvan dat ze onder bekeerd zijn, zien we in vers 9. En waarin dat ze deel gekregen hebben aan wie dat die hem is. Die evangelie is daar verkondigd geweest en aangenomen. En toen gebeurt er iets heel miraculeus. Er ontstaat een gemeenschap van mensen die je licht zijn voor die stad. Die eigenlijk aan de afgoden onderheven is. Niet alleen de keizerverleging, maar ook de Griekse afgoden werden er ook heel hoog geacht. En Paulus schrijft in vers 2, wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Het zijn drie dingen dat Paulus wel meer noemt doorheen zijn brieven, waarbij dat hij de gemeente gestart. Geloof, hoop en liefde. En dat is natuurlijk, dat zijn fundamentele waarden voor de gemeente om standen te gaan doen. In de eerste plek het geloof, waar ze deel aan gekregen hebben. Dat Paulus verkondigd heeft, en ze hebben het aangenomen. Als het woord van God, wat het ook is. We zien dat in hoofdstuk in 2 ook, wanneer dat die schrift in vers 14. Want u bij broeders bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn. Diezelfde gemeente, die oorspronkelijke gemeente, wel hier zit er deel aan gekregen. In Christus Jezus, want u hebt hetzelfde geleden van uw eigen medeburgers als zij van de Joden. Ook die gemeentes werden verdrukt. Alleen zien we bij Thessalonica dat die verdrukking wel heel direct al gekomen is. En zo zien we dat ze die liefde, de liefde dat ze hebben onder elkaar, waarin dat ze zelfs tot voorbeeld geworden zijn voor heel Macedonië. Superbelangrijk. En wanneer dan we gaan peizen over die liefde als een gemeente, dan is het natuurlijk te zien hoe dat we dat gaan definiëren, die liefde. Want dan gaan we kijken naar de dag van vandaag in de wereld, wat dat liefde is, dan is dat de hombika iets dat je eigenlijk overkomt. Dat is het gevoel dat je krijgt. Maar Paulus schrijft die niet alsof dat ze dat moeten zeggen, mag totdat ze beginnen liefde opvatten voor elkaar. Nee, Paulus zegt, je moet elkaar lief gaan hebben als gemeente. Dat is iets dat je actief gaat gaan doen. En die liefde wordt niet gespiegeld aan jouw medemensen of zo. Die liefde wordt gespiegeld aan de liefde van Jezus Christus. Waar je de delen gekregen hebt. Wel, die liefde, daar mag er iets van gezichtbaar zijn in de gemeente. Daar zal straks nog wel wat meer van zeggen. En toen uiteindelijk, de volharding van uw hoop. Het is die hoop, want het is uiteindelijk niet voor niets dat ze ondergaan gaan inspannen. Ja, we bewonderen dat voor vandaag. We kunnen heel gemakkelijk deel worden van een gemeente. En uiteindelijk gaat dat dus nog niet te veel kosten. Misschien een beetje van een tit, de zondag. En dat er bibelstudies zijn en bedstonders in de weken, gaat er misschien ook nog wel wat van een tit naar uitgaan. Hier in Thessalonica was het niet zo dat ze zomaar lid werden van deze gemeente. Ze kregen daar verdrukking. Ze kregen te maken met problemen. Dus ze moesten onder hoop stellen op Christus, Jezus Christus zelf, voordat hij ook nog verder gaat gaan uitwijnen, een beetje verder. Toen in vers 4, wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Paulus hier een bepaald inzicht in de raad van God, dat hij wist van, die gemeente behoort onder de uitverkoren van God. Wel, Paulus schreef eigenlijk in vers 5, waarom dat hij weet, dat ze deel hebben aan die verkiezing. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest, en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn. Dat is eigenlijk het kenmerk waarvan dat Paulus weet dat die gemeente, ze blijven staande, te midden van de verdrukking, maar alleen dan is er is daar een kracht die aanwezig is, de Heilige Geest, die werkzaam is in de gemeente. Dat is een kenmerk van dat Paulus weet. Als we weten, kijk, dat iedereen in Christus zit. Niet omdat je het alleen maar beleden hebt, maar je onder vruchten spreken daarvan. Want het is niet onder eigen werken dat ik zie in je onder levens. Die liefde die je er onder elkaar hebt, is niet iets dat uit je onder zelf komt. Dat is iets dat Christus in je onder bewaard heeft. Dus Paulus was niet een twin die zo een speciale haven had om te weten wie dat er nu wel en wie niet. Nee, Paulus keek naar de vruchten van die gemeente en hij zag, ieder zit deel van de uitverkoren van God. Want Christus is werkzaam in je onder levens. Vers 6, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Hier zien we dat die gemeente inderdaad navolgers geworden zijn van de Heere, te midden van heel veel verdrukking. En die verdrukking was niet lichte. Als je gaat kijken in de kerkgeschiedenis, naar de eerste gemeenten, dan zien we dat Rome er alles aan gedaan om het evangelie de kop in te gaan drukken. En er zijn er heel wat christenen voor gestorven. En het grote, of het speciale aan die periode is dat het niet bewerkt heeft dat het christendom verkleinerd is. De kerken is nooit zoveel gegroeid of in die periode van de eerste kerkgeschiedenis. Wanneer dat er mensen eigenlijk constant werden gemarteld, vermoord omwille van hun geloof. En waarom? Wel omdat die mensen weigerden van Christus te ontkennen. En ze werden terechtgesteld voor een heel groot publiek. En ze werden gedwongen om te zeggen, Keizer Curios, Caesar is Heer. En dat kosten ze niet zeggen. Ze zeiden, Jezus Christus is Heer. Ik wil gelukkig dat je hem nu eigenlijk gaat gaan aandoen. Hij kunnen niet ontkennen wie dat er de echte koning is in mijn leven. Maar we weten, we hebben ooggetuigen, de apostelen, worden ooggetuigen van de opstanding van Jezus Christus. En dat hebben er zodanig overtuigd gemaakt dat ze daar allemaal de marteldood bij kan voor een storm zijn. En die mensen die aanwezig waren, zien dat ook. Die mensen wilden Jezus niet gaan verloochenen. En dat ertoe bijgedragen dat die kerk alleen maar gegroeid is. Te midden van de verdrukking, en God eigenlijk zijn gemeentes heel sterk doen groeien. En dat is heel raar voor te moeten klappen over deze verdrukking. Vooral als we gaan kijken naar de gemeentes nu en dat van vandaag. We kennen niet dezelfde soort verdrukking. Alsof dat we hier bijvoorbeeld in Thessalonica zien. Maar ik geloof zeker dat we vandaag als gemeente verdrukking gaan kennen. Dat we er sowieso kennen. We leven in een tijd waarbij dat er alles dingen kunt tussenkomen van topen te komen. Waarbij dat er gemeentes zijn die leeg aan het lopen zijn. Pijs maar op de coronacrisis nu in de voorbije periode kennen we een gemeente die zelfs nog niet weer opgestart is, C13. Die het zelfs niet meer overtuigd is of dat het nog nodig is van op te starten. Dat is een ding dat ik wel zeker zie als een zware verdrukking voor de kerken. Wanneer dat gebeurt, wanneer dat die liefde dat we eigenlijk zo mogen uitdragen van Christus zodanig verkeilt in de gemeente, dat men zegt, hij verlangt met hen om nog met elkaar te open te komen. Om elkaar te gaan zien, om de Heer groot te gaan maken. Te horen als gemeente. Zo belangrijk. Hier zien we in Thessalonica dat, te midden van die verdrukking, dat ze wel effectief te open kwamen. Ze kosten ook niet anders. Staat er maar een keer alleen voor en zitten in dit. Ze hadden iets aan elkaar, te midden van die periode. Omdat ze wisten dat ze elkaar nooit hadden in deze verdrukkingen. En ze verlangden natuurlijk om Paulus weer te zien. Logisch, die onder die dingen allemaal getoond had, maar Paulus kost niet gaan op dat moment. Vandaar dat hij onder ook schrift en dat hij onder eigenlijk zo wil bemoedigen. Als gemeente daarin juist te standen te gaan blijven. Om daaraan vast te gaan doen. Toen zien we vers 7, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Je ziet hier ook opnieuw dat effect. De gemeente in Thessalonica was een jonge, verse gemeente. Er is daar een groot publiek die natuurlijk aan het kijken is. En hoe ga je er standen blijven? Vooral die Joden, die Paulus zelfs nog achtervolgden tot in Berea. Om daar ook opnieuw onrust te gaan stoken. En ze er kijken, hoe heeft dat effect op je gemeente? Thessalonica hield stand en verkondigde Jezus Christus. En kijk een keer hoe luide dat hun boodschap geklonken heeft. Dat is heel speciaal om te gaan zien, maar het werkt door ze een klein iets. Wilt hij hem zijn woord eigenlijk gaan brengen naar de mensen daar rond. Dat had eigenlijk al als dat Gods bedoeling geweest. Dat was zo dat hij het volk Israël uit Egypte geleid hadden. Was dat niet om daar een aparte natie te gaan vormen en om hun muren te gaan sluiten. Dat was om een licht te gaan zien voor die heidenvolken. We zien natuurlijk dat dat wat anders het gedraaid heeft en dat die heidenvolken daar binnengekomen zijn. Maar toch heeft Gods plan nooit veranderd. Het is zo chic om te gaan zien dat God altijd eigenlijk al die gemeente voor ogen had. Wanneer dat hij Israël uit de Egypte had geleid, wat zien we daar? Dat hij een tabernakel opricht om zijn aanwezigheid te gaan tonen te midden van zijn volk. En Mozes was een dienstknecht om hem te gaan, om God te openbaren aan het volk. En later komen ze in hun vaste stek in het land Israël en wordt er toen een tempel gebouwd. Opnieuw om te gaan tonen dat God daar aanwezig is. Gods licht wordt van daaruit verspreid. En toen zien we plotseling dat heel veel later Jezus Christus daar ten tonele verschijnt. De nieuwe tempel, want hem is het beeld van God. Je zegt tegen zijn discipel, u minna gezien en God gezien. Ik ben de volmaakte tempel, kijk naar min. En toen ga je zien wie naar God is. En toen, en dat is hetgeen dat mijn Ossan zo, dat is mag zo nederig maken, want we zien dat dat ook daar niet stopt. Toen zien we dat om een keer door de gemeente een tempel van God wordt genoemd. Soms rap gezegd, maar snap me door de omvang van dat God zichzelf nu wel kenbaar maken door zijn gemeente. Door zondige mensen, denk ik. Wilt hij hem nu zijn licht verspreiden voor de mensen rond dus. En hoe doen we dat? Wel om als een gemeente te gaan fungeren in liefde onder elkaar. Om daar iets te van gaan doen. Dat is niet alleen maar evangeliseren of de boodschap van Christus verkondigen. Nee, dat is ook intern als een gemeente is het heel belangrijk dat we die dingen gaan naleven. Dat is hetgeen dat mensen uiteindelijk zien. Dat zijn niet alleen woorden, dat is ook een levenswijze dat ze zien in ons. Dat Jezus licht ook in ons aanwezig is. Die tempel. Waarvan we allemaal een deel mogen zijn. Heel schoon, hè, dat hier in Thessalonica dat Paulus daar een voorbeeld van ziet. Ook al is er zeker werk aan de winkel. In de verdere brief zien we dat Paulus daar ook de tweede helft gaan besteden om hen er te gaan oproepen. Om te gaan groeien in heiliging. En om te gaan werken en niet te peizen dat die dag van de Heere al op komst is. Maar dat ze eigenlijk moeten just groeien als gemeente. Paulus zegt eigenlijk constant, je doet het heel goed, groeit er maar in. Zorg maar dat je er overvloedig in gaat worden. Peis niet dat je al de limiet bereikt hebt. En dat je nu moet zitten wachten totdat Christus om een keer weer komt. En groei maar. Groei maar naar Christus toe. Op het moment dat hij toe weer komt, wel dat hij onder me als gemeente zien als een tempel, als een lichaam die bereid is totdat hij weer komt. Vers 9 zegt, want zij vermelden zelf over ons Hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen. Dat is zo schoon en dat is. Die grote ommekeer dat je ziet. Ze zijn van slaven naar de zonde naar een slaaf van Christus geworden. En het is ongelooflijk hoe tegenstrijdig dat lijkt, maar hoe vrij je dat je zit als een slaaf van Christus. Want wat je nu draait of keert, is het als een slaaf van iets. Als Jezus niet jouw God is, dan is het sowieso iets anders in jouw leven, waar je ook slaaf van gaat zijn. Een van de schone stukken in het Oude Testament die dat ziet, is bijvoorbeeld bij Gideon. En in de tijd van de rechters, waarbij dat God eigenlijk niet meer gekend is. Waarin dat Gideon zelfs geen correct godsbeeld meer had. En toen openbaart God hem aan Gideon, en begint hij eigenlijk te tonen wie dat hij is. Daar te midden in die afgodencultus, waar dat Gideon er... En zijn vader en zijn stamgenoten allemaal die afgoden opgericht. En te midden daarvan gaat Gideon een altaar gaan bouwen. En hoe noemt hij dat altaar? De Heere is vrede. Gideon peisde dat de Heere daar was voor hen er te verlossen. Maar het is wanneer dat hij de Heere eigenlijk leert kennen, dat hij ontdekt, hier zit rust, vrede. Terwijl dat ze eigenlijk nog onderdrukt worden door Midian, ontdekt Gideon al dat de Heere daar vrede is. En die andere afgoden wordt rap komaf meegemaakt. Maar dat is inderdaad hetgene dat we zien wanneer dat Christus ligt geschieden en in zijn leven. Hetgeen dat er voor in ons aanwezig was, wel, ze afgoden, zou ik zeggen. Veel ervan is plotseling heel minder belangrijk geworden. Dat Christus zelf plotseling zijn God geworden is. Dan we mogen slaven ze van Christus en weten dat daar onze volmaakte vrijheid eigenlijk ligt. Dat is hetgene dat die gemeente ook stond uit. Te min van die verdrukking, te min van al die problemen dat ze eigenlijk kennen, ze er zijn Christus deelachtig gekregen. En toen vers 10, waar ze mogen eigenlijk naartoe kijken. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Het is een eindstadium. Die gemeente moet niet eigenlijk gaan leven of dat ze voor de rest van hun termijn gaan verdrukt worden. En als we moeten Christus eigenlijk gaan dienen. Nee, het is inderdaad zo, Paulus zegt, ik heb je er verteld dat je gaat verdrukking kent. Maar onze hoop ligt niet. En het feit dat we hier altijd gaan bloemen verdrukt worden, is onze hoop ligt dat onze koning, de echte koning, niet Caesar, uiteindelijk gaat terugkomen. En dat is eigenlijk waar ze hun hoop moeten op vast te staan. Dat is waar we er de dag van vandaag onze hoop moeten op staan. Ook al worden we niet fysiek verdrukt. Maar hebben we misschien de verdrukking van alle andere dingen die je kan gaan wegtrekken van Christus. Is dus een hoop eigenlijk op hem, die uiteindelijk gaat weerkomt. Die uiteindelijk zijn gemeente wilt gaan oogsten, zou ik zeggen, die hem wilt tot hem gaan trekken. En daarom is het zo belangrijk dat we daar nu, hier, op aard, niet zitten. Wacht, kom maar weer. We verlangen tegen dat je weer komt, zodat we hier rap weg zijn. En zo werkt het eigenlijk. Het is eigenlijk een groei naar Christus als gemeente. Dat we eigenlijk hier nu al zoveel mogelijk wel gaan proeven daarvan. Zodat op het moment dat je weer komt, dat we mogen zeggen, ja, daar hebben we eigenlijk heel ons leven naar verlangd. Dat is eigenlijk waar we naartoe geleefd hebben. Dat is waar we eigenlijk ons leven voor een eigen zet hebben. Namelijk voor dat koninkrijk van Jezus Christus. Ik wil nog eindigen misschien met het hart van de brief, de kern. Die vinden we ook in het midden effectief, in hoofdstuk 3. Vanaf vers 11, of vanaf vers 12. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Mogen groeien en liefde als gemeente is een groot voorrecht, is een grote zegen, omdat we al iets gaan proeven, maar omdat het eigenlijk uiteindelijk later daar gaat zijn. Het is in de gemeente dat God al iets wilt gaan tonen van, kijk, die liefde die je hier hebt onder elkaar, het typeert iets van hetgeen dat je later daar gaat zien. Heb je er hier nog niet genoeg van, dan ga je volledig verzadigd zijn. Misschien dat we ook in een huwelijk eigenlijk zien, dat we tussen een man en vrouw, dat we zien dat God ook daar iets wilt gaan tonen van zijn liefde onder elkaar, die onvoorwaardelijkheid ervan, die opofferende, die zelfopofferende liefde, dat is volledig haaks op het wereldbeeld de dag van vandaag. Waarin dat de liefde eigenlijk zo lang is dat hij gevuld wordt. Maar dat dat niet met geval is, dan is het al wat moeilijker voor liefde. En maar dat is de liefde van Christus. Die zelf tot het uiterste gegaan is voor zijn gemeente, voor zijn volk. Hij is zelf in de dood gegaan omdat hij ons lief had. Dat is de liefde die mag leven onder ons. Dat is niet al zo gemakkelijk. Ik ken al zelfs nog veel werk aan de winkel. Ik weet niet of dat het natuurlijk hier is. Bij onze gemeente is er nog veel werk aan de winkel. Hij stelde naar de jas. Oké, ja. Hopen dat we die hoop, dat verlang mogen zo aan. En daarmee wil ik jullie ook deze morgen eigenlijk vooral bemoedigen. En eigenlijk ook aanzetten om daarin te gaan groeien. Om daarin te mogen gaan verworteld worden met die boodschap. Tot daar. Amen.